In Psalm 145, het zesde vers, de Heer is recht in al zijn weg en werk. Zijn goedheid kent in het gans heelal geen perk. 145 vers 6. We zullen samen eerst gaan bidden. Heere, laten we dat mogen doen. Samen tot u naderen, samen u bidden om uw onmisbare zegen over ons samen zijn. Over de schriften die we vanavond weer mogen gaan openen. En over het overdenken van uw woord zoals we dat vanavond hopen te doen met elkaar. Heere, laat het ons een voorrecht mogen zijn dat we de schriften hebben gekregen. Dat u daarin ons de weg der zaligheid hebt willen bekendmaken en dat u ons hebt willen waarschuwen voor elke kwade weg. De weg die naar het verderf voert, omdat die bij u vandaan voert. Heren, laten we het als een voorrecht mogen zien dat we dat woord van u niet alleen hebben, maar dat we er ook geregeld weer in mogen lezen en naar mogen luisteren. En dat het u behaagt om op deze wijze toch altijd maar weer uw werk te doen. Want u hebt dat middel gegeven, Heer, en u gebruikt het middel ook. Om de ogen van zondaren te openen en de harten van mensen te ontsluiten. Als gij uw geest dat woord in de hand laat nemen en als hij het gebruikt en het tot zegen stelt. Doe dat ook vanavond, Heer. Nu wij opnieuw bij elkaar zijn en wilt gij ons uw onmisbare zegen niet onthouden, maar die ons rijkelijk geven. We bidden ook voor hen die met ons meeluisteren. Denkt u ook aan hen en geef ons zo met elkaar een goed uur rondom uw heilig woord. Uw heilig, uw onfeilbaar, uw waarachtig woord. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Wij lezen verder in het 13e hoofdstuk van 1 Koningen. Tweemaal stonden we al bij een gedeelte uit dit hoofdstuk stil. Vanavond nemen we de verzen 23 tot en met 32. 1 Koningen 13 vers 23 tot en met 32. Ik zal u die verzen lezen. En het geschiedde nadat hij brood gegeten en nadat hij gedronken had, dat hij hem de ezel zadelde, te weten voor de profeet die hij had doen wederkeren. Zo toog hij heen en een leeuw vond hem op de weg en doodde hem. En zijn dood lichaam lag geworpen op de weg en de ezel stond erbij. Ook stond de leeuw bij het dode lichaam. En ziet, er gingen lieden voorbij en zagen het dode lichaam geworpen op de weg en de leeuw staande bij het dode lichaam. En ze kwamen en zeiden het in de stad waarin de oude profeet woonde. Als de profeet die hem van de weg had doen wederkeren dit hoorde, zo zeide hij: het is de man Gods, die de mond des Heren wederspannig is geweest. Daarom heeft de Heren hem de leeuw overgegeven die hem gebroken en hem gedood heeft, naar het woord des Heren dat hij tot hem gesproken had. Verder sprak hij tot zijn zonen, zeggende: zadelt mij de ezel. En ze zadelden hem. Hij toog dan heen en vond zijn dood lichaam geworpen op de weg en de ezel en de leeuw staande bij het dode lichaam. De leeuw had het dode lichaam niet gegeten en de ezel niet gebroken. Toen nam de profeet het dode lichaam van de man Gods op en legde dat op de ezel en voerde het wederom. Zo kwam de oude profeet in de stad om rouw te bedrijven en hem te begraven. En hij legde zijn dood lichaam in zijn graf. En ze maakten over hem een weeklagen. Ach, mijn broeder. Het geschiedde nu nadat hij hem begraven had, dat hij sprak tot zijn zonen, zeggende: als ik zal gestorven zijn, zo begraaft mij in dat graf waarin de man Gods begraven is. En legt mijn beenderen bij zijn beenderen. Want de zaak zal gewisselijk geschieden die hij door het woord des Heren uitgeroepen heeft tegen het altaar dat te Bethel is. En het teken, en tegen al de huizen der hoogte die in de steden van Samaria zijn. Zover. Dat is dus eigenlijk het slot van die wonderlijke geschiedenis die ons vertelt van de man Gods die uit Juda gekomen is met het woord van de Heere om dat te spreken tegen het altaar dat door Jerobeam in gebruik zal worden genomen. En tegelijkertijd zal hij daarmee het heiligdom in Bethel inwijden. Dat woord des Heren dat het oordeel aankondigde, zowel over het altaar als over de dienaren bij het altaar. En u weet, die profeet is toen uitgenodigd door Jerobeam om bij Jerobeam te eten, maar dat weigerde hij categorisch, omdat de Heren hem verboden had brood te eten en water te drinken in Bethel. Hij mocht niets met dat van God afgeweken Bethel te maken hebben. Hij gaat dan ook rechtstreeks weg. Het verhaal wordt verteld door de zonen van een in Bethel wonende oud profeet. En die man zal een poging doen om de man uit Juda alsnog te bewegen, terug te keren en bij hem te komen eten. Om op die manier zijn eigen reputatie weer een beetje op te vijzelen, want die profeet had het er lelijk bij laten zitten. Hij was dan weliswaar niet bij de ingebruikneming van het altaar geweest. Zijn zonen had hij overigens wel laten gaan, maar van een verder protest tegen deze afwijking van de weg van de Heere en tegen deze overtreding van de geboden van de Heere, van een verder protest door deze oude profeet lezen we nergens. En daardoor was zijn reputatie nogal aardig geslonken en betekende die man daar in Bethel helemaal niks meer. Maar daar kan hij nou wat aan doen en als hij erin slaagt om die profeet uit Juda terug te laten komen en bij hem in huis te laten komen om bij hem de maaltijd te gebruiken, dan zal Bethel weten dat die twee, hij en die man uit Juda, toch eigenlijk wel een beetje op hetzelfde niveau zijn. De man komt, uitgenodigd via de leugen van die oude profeet. En als ze dan met elkaar aan tafel zitten, dan komt het woord van de Heere en dat kondigt over die Judeër, die man Gods uit Juda, het oordeel aan. En dan zijn we bij het gedeelte dat vanavond voor ons ligt. Het oordeel is dus aangekondigd. Hij zal in het graf van zijn vaderen niet komen. Dat zal wel betekenen dat hij een dood zal sterven ver bij zijn woonplaats vandaan en dat er dan ook geen gelegenheid is om hem te begraven waar hij normaal gesproken begraven zou worden, bij zijn vaderen. Het zal ook kunnen betekenen dat hij een gewelddadige dood zal sterven waar hij helemaal niet op gerekend had. In ieder geval, het oordeel hangt over het hoofd van deze man Gods uit Juda. En dat is dan het resultaat van zijn ongehoorzaamheid en van zijn luisteren naar de leugens en het bedrog van die oude profeet uit Bethel, die net gedaan had alsof een engel tot hem gesproken had en alsof die engel dat oorspronkelijke bevel van de Heere had herroepen en alsof die engel dan nu inderdaad toch wel permissie had gegeven aan de Judese profeet om in Bethel wel te eten en te drinken. De Heere velt vonnis en de Heere zal dat vonnis ook uitvoeren, ook als het een kind van God betreft. Ik denk dat er van eten toen niet veel meer gekomen is. Dan kun je bij wijze van spreken toch ook geen hap meer door je keel krijgen als je zo'n boodschap te horen hebt gekregen. En wat kan die man uit Juda nou verder doen? Wat moet hij nou verder nog in Bethel blijven? Laat die maar weggaan. Ik denk dat hij ook zo snel mogelijk weggegaan is. Met een bezwaard hart. Met de dood eigenlijk al in zijn hart. En het moet ook wel een verdrietig afscheid zijn geweest tussen die twee. Waarbij die man Gods uit Juda heel goed wist dat het rechtvaardig was wat de Heere over hem aangekondigd had. En waarbij die man Gods of die profeet uit Bethel heel goed geweten heeft dat hij mede schuldig stond aan de dood van deze man. Het is alsof hij nog iets goed wil maken. Want je krijgt de indruk dat die profeet uit Bethel eigenhandig een rijdier voor die man Gods uit Juda gereed maakt. Dat zou kunnen betekenen dat die man te voet gekomen was. Maar die man uit Bethel, die wil hem nou niet te voet laten vertrekken en die geeft hem een ezel mee. En dan vertrekt hij naar huis. Dat wil zeggen, onderweg komt God hem tegen. Dit keer via een leeuw. Leeuwen die in die tijd nog heel wat in Kanaan voorkwamen. Maar deze leeuw is dit keer niet uit op een prooi. Die heeft niet achter de struiken liggen loeren totdat er iemand kwam die hij als zijn prooi kon beschouwen. En om daarmee zijn honger te verzadigen. Maar dit keer wordt deze leeuw door de Heere gebruikt als de uitvoerder van Gods wil. En het enige wat die leeuw heeft te doen, is die man Gods een ontzaggelijke klap met een van zijn poten geven, zodat deze profeet uit Juda dodelijk getroffen wordt. Verder hoeft die leeuw niks te doen. Hij mag hem niet verscheuren, hij mag hem nog minder opeten, alleen maar doodslaan. Het vonnis uitvoeren. En dan mag die leeuw, die ezel, helemaal niks doen. Dat dier, dat moet gespaard blijven. En daaruit blijkt toch wel heel duidelijk dat het hier niet om een normale ontmoeting van een leeuw met een mens of met een ander dier gaat. Want dan zou het anders afgelopen zijn. Zo gaan leeuwen normaal niet met een prooi om die ze kunnen bemachtigen. Maar uit deze omstandigheden moet heel duidelijk blijken dat het om een heel bijzonder vonnis van de Heere gaat. En dan blijven op een hele wonderlijke manier die twee dieren die zo verschillend van aard zijn, die elkaar nooit verdragen, een ezel in de nabijheid van een leeuw is al iets heel abnormaals, maar dan blijven die twee dieren als het ware de dode wacht houden bij het daar op de grond liggende verder ongeschonden lichaam van die man Gods uit Juda. Dat moet een heel bijzonder tafereel zijn geweest. En als er straks ook mensen langs die weg passeren, dan valt het hen ook heel bijzonder op dat dit toch wel zo heel apart is. Dat geeft te denken, oh, hoe kan dat nou? En als ze zich haasten om in Bethel te komen, dan vertellen ze daar wat ze gezien hebben. En zo hoort Bethel van wat er even verderop op de weg tussen Bethel en Judea en Juda gebeurd is. En het duurt ook niet lang of die oude profeet hoort daarvan. En hij begrijpt terstond wat er aan de hand is. Wie dat slachtoffer is en wat daar is gebeurd. Hij zegt het ook. Als de mensen hem vertellen dat en dat hebben we gezien, dan zegt hij, weet je wat dat is? Dat is de vervulling van het woord van God. Zo heeft de Heere het gesproken en zo heeft de Heere het nu al uitgevoerd. Maar dan begint er bij die oude man ook iets te ontwaken. Dan voelt hij zijn verantwoordelijkheid in dit hele gebeuren. Was hij het niet die door zijn liegen en bedriegen die Judeër had terug doen keren? Was hij het niet die die man Gods tot zonde van ongehoorzaamheid had weten te verleiden? En daarom gaat hij er nu op uit om te redden wat er nog te redden valt. Hij gaat zelf. Hij stuurt zijn jongens niet, maar hij gaat dit keer ook zelf. En dan vindt hij, precies zoals het verteld is, het dode lichaam op de weg, de leeuw daarnaast, de ezel daarnaast, zonder dat die leeuw verder enige schade heeft aangericht en zonder dat die ezel hoeft weg te vluchten bij die leeuw vandaan, en zonder dat die oude profeet ook maar iets hoeft te vrezen voor zijn eigen leven, want die leeuw staat daar heel rustig bij, ook als hij dat dode lichaam van de man Gods uit Juda opraapt en als hij dat op die ezel legt en als hij dan straks met die vracht op die ezel terugkeert naar Bethel. En dan komt hij in Bethel. En dan fungeert hij als begrafenisondernemer. Hij gaat de doden begraven. In het graf dat hij eigenlijk al voor zichzelf bestemd had. Want vanwege zijn hoge leeftijd heeft hij ermee gerekend dat zijn eigen leven zijnde ook wel eens dichterbij kon komen. En vandaar dat hij maatregelen genomen had en dat hij ervoor gezorgd had dat er al een graf voor hem beschikbaar was. En in dat graf, niet in een vreemd graf, maar in dat graf moet die man Gods begraven worden. Hij wordt niet begraven, dat kan niet, dat was het oordeel Gods, in het graf van zijn vaderen. Maar dan toch, en daarmee eert deze man uit Bethel hem, dan toch in zijn graf. En daarmee erkent hij hem als een man Gods en daarmee erkent hij tegelijkertijd als een stuk van zijn eigen verantwoordelijkheid over het feit dat het met deze man zo is afgelopen. En dan houdt hij een klaagzang, zij met elkaar, zijn zonen zullen er wel bij geweest zijn en misschien nog een paar andere mensen die aan de plechtigheid van de begrafenis hebben deelgenomen. En naar Oosters gebruik wordt er dan een klaaglied gezongen, ach mijn broeder. Maar het kon wel eens meer geweest zijn dan alleen maar een normaal begrafenisritueel. U weet, er wordt van allerlei gebruiken rondom begrafenissen vandaag gesproken als over de rituelen bij een begrafenis, die dan zo belangrijk zijn. En zo was het in Israël eigenlijk ook al. U kent die gebruiken die we in de Bijbel van allerlei kanten beschreven vinden, van in het Nieuwe Testament ook klaagvrouwen. Dat was dan kennelijk hier nog niet het geval. Maar ik denk dat de klaaglied dat ze daar gezongen of gesproken hebben, of die woorden, die elegie die ze daar bij het graf hebben uitgesproken, dat kon van de man, van die profeet, van die oude profeet uit bezien, toch wel eens iets meer zijn geweest dan zomaar een vorm alleen. Het kon best eens wezen dat dit heel diep bij hem wegkomt. En als hij daarna zijn zonen bevel geeft dat als hij straks gestorven zal zijn, hij bij dit dode lichaam van die man Gods uit Juda begraven moet worden, dan is het heel duidelijk dat het bij hem dieper wegkomt dan de oppervlakte. Waarom wil hij samen met die man Gods uit Juda in dat enezelfde graf liggen? Is dat bijgeloof? Je zou het bijgeloof kunnen noemen, maar ik geloof het niet. Ik geloof eerder dat we hier en straks nog in het volgende ook een bewijs hebben dat deze man echt tot bekering is gekomen. En tot geloof is gekomen. Zou dat niet blijken? Ja, blijkt dat niet inderdaad uit wat hij verder tegen zijn zonen zegt? Als hij met grote zekerheid ervan spreekt dat dat woord dat die man Gods uit Juda gesproken heeft echt ook vervuld zal worden, dat gelooft hij. Dat gelooft hij vast, want de zaak zal gewisselijk geschieden die door het woord des Heren, die hij door het woord des Heren uitgeroepen heeft tegen het altaar dat de Bethel is. Dat zal echt gebeuren. Daar is hij zeker van. Die dreigprofetie wordt vervuld. En als dat gaat gebeuren, heeft die man Gods niet verkondigd dat dan de graven daar in de buurt van dat altaar open zullen gehaald worden? En dat er op dat altaar mensenbeenderen verbrand zullen worden? Zal dat dan niet betekenen dat Josia, die man die dat later zal doen samen met zijn knechten, zal dat niet betekenen dat er dan grafschennis gepleegd zal worden als een nieuw oordeel van de Heere over de goddeloosheid die er daar in dat heiligdom in Bethel en bij dat altaar begaan is? En zal dan ook het graf van die man Gods opengaan en zullen zijn beenderen ook verbrand worden? Nee, dat gelooft hij niet. En daarom laat hij dat graf op een bijzondere manier ook merken. Als wij in 2 Koningen 23 lezen van de vervulling van de profetie, als daar beschreven wordt dat inderdaad de koning Josia uit Juda, uit Jeruzalem, in Bethel komt, en als hij daar inderdaad ook dat oordeel voltrekt over het verbranden van de beenderen van de valse priesters op het altaar, dan lees je in vers 17 van 2 Koningen 23. Verder zeide hij, wat is dat voor een grafteken dat ik zie? En de lieden van die stad zeiden tot hem, het is het graf van de man Gods die uit Juda kwam. En deze dingen die gij tegen dit altaar van Bethel gedaan hebt, uitgeroepen heeft. En hij zeide, laat hem liggen, dat niemand zijn beenderen verroeren. Kennelijk, en dat staat in vers 17, kennelijk is er dus een speciaal grafteken, een grafsteen, een graftombe, een grafzuil of hoe dan ook, opgericht op dat graf van die man Gods in Juda, zodat het herkenbaar zou zijn als een speciaal graf. En zoals hij gehoopt heeft, zo gebeurt het later ook. De beenderen van de man Gods uit Juda, inclusief zijn beenderen, blijven ongemoeid, mogen blijven rusten in het graf. En ik zei u al, en we lazen dat zojuist, het is inderdaad gegaan zoals het eeuwen tevoren voorzegd is, en dan is het graf van de man Gods ongemoeid gebleven, evenzo het lichaam van de oude profeet. Wel, zo wordt deze geschiedenis op dan 2 versen na, maar dan gaat het niet meer over die profeet en dan gaat het ook niet meer over de profeet uit Bethel, maar dan gaat het over Jerobeam en dat zullen we wel een andere keer meenemen bij ons vervolg van de bespreking van deze geschiedenissen. Zo eindigt dan de geschiedenis van die twee van ons van naam onbekende profeten. De een noem je de man Gods uit Juda, de andere heet de oude profeet. En zo kondigt, zo maakt de Bijbel ze ons bekend, maar voor de rest blijven de namen van die twee voor ons verborgen. Laten we nog eens met elkaar op die twee mensen letten, zoals we dat de vorige keer ook gedaan hebben. Maar voordat ik dat doe, eerst een woord over de vraag die ons bij het lezen van deze geschiedenis natuurlijk toch ook bezighoudt. Namelijk de vraag naar de rechtvaardigheid van Gods gerichten. Vorige keer heb ik wel, en dat hoefde ik eigenlijk niet eens te doen, want dat komt vanzelf bij een mens op als hij deze geschiedenis leest. Maar vorige keer heb ik u al gezegd dat als je deze geschiedenis leest, dat dan de vraag bij een mens opkomt van, was dit nou het oordeel dat verdiend was? Is dit nou toch eigenlijk niet een te zwaar oordeel? Niet waar, zulke vragen stellen wij makkelijk. We hebben zo onze eigen gedachten over de ernst van bepaalde zonden. Wij taxeren de zonden en dan zijn er zonden die we heel erg vinden en die dus ook zwaar gestraft moeten worden. En we vinden dat er ook andere zonden zijn die naar ons oordeel minder erg zijn, waar we dan ook een lichtere straf op verwachten. Zo hebben wij de zonden als het ware gecatalogiseerd. Van lichtere tot zwaardere en tot hele zware en tot de allerzwaarste vergrijpen. En dan staat er natuurlijk bij het ene vergrijp een lichtere straf en bij het andere vergrijp moet een zwaardere straf komen. Maar dit is naar ons oordeel, laten we eerlijk wezen, toch niet het ergste wat een mens kan doen. Het was een hele trouwe dienaar van de Heere. Hij heeft daar de reis uit Juda naar Bethel gemaakt en hij heeft daar, zonder dat hij zich eerst kon verfrissen en verkwikken, in dat hele spannende moment dat woord van de Heere zonder aanzien des persoons gebracht en hij heeft ook niet gevreesd voor de toorn van de koning Jerobeam. En zelfs toen de koning zijn hand uitgestrekt had en met het bevel om hem te grijpen, toen is die man niet teruggedeinsd. Integendeel, hij heeft nog voor de koning gebeden ook, voor zijn vijanden gebeden. Het is een man die in allerlei opzichten toch kenmerken draagt van een getrouw gezant des Heren en van een dienstknecht die precies doet wat de Heren van hem vraagt, ook als de opdracht niet zo gemakkelijk is. En dan is die man één keer ongehoorzaam. En dan gaat hij, en je kunt het nog heel goed begrijpen ook, dan gaat hij, vermoeid van de reis als die is, nogal gemakkelijk in op die hartelijke uitnodiging, die ook nog eens een keer in naam van de Heere en in opdracht van een engel gedaan wordt. Dan gaat hij op die uitnodiging in en dan maakt hij gebruik van de gastvrijheid en hij eet daar een boterham en hij drinkt daar een slok water. En dan komt er in één keer dat ontzaggelijke oordeel van de Heere, dat hij nu sterven moet en dat hij niet eens in het graf van zijn vaderen begraven zal worden. Terwijl de man die de eigenlijke boosdoener is, die met zijn liegen en bedriegen dit hele probleem heeft veroorzaakt, ongemoeid blijft. En uit welke motieven heeft die man dat gedaan? Zijn collega bedrogen, uit zelfzuchtige motieven, uit egoïstische motieven, zonder echt één oprechte bedoeling. Ja, als we het zo bekijken, dan heeft de Heer hier toch wel heel hardhandig afgerekend met de zonde van één van zijn knechten. En als God dat nou toch eens altijd zo doet, we begrijpen het eigenlijk niet. En we vinden het heel moeilijk om in dit verband te zeggen, de Heer is recht in al zijn weg en werk. Hier dus ook. Maar laten we ons niet vergissen. En laten we de zonde van die man uit Juda niet verkleinen. Niet bagatelliseren. Laten we er niet van zeggen, nou was die man één keertje een beetje ongehoorzaam. Maar hij was moe en hij had honger en kun je dat dan niet door de vingers zien? Laten we zo niet denken. Wij willen dan, en dat is al verkeerd, het uitgangspunt is al verkeerd, wij willen Gods doen dan beoordelen. We willen ons met het recht van de Heere bemoeien. En dat past ons om te beginnen als schepselen niet. En dan bovendien schepselen met een verduisterd verstand. Schepselen met een zeer kortzichtig inzicht in de dingen. Ook in het recht van God. Laten we eens nagaan wat er nou eigenlijk gedaan is door die man Gods. En dan zullen we toch moeten erkennen dat het kwaad veel ernstiger was dan eens een keertje ongehoorzaam zijn. Door zijn ongehoorzaamheid, waardoor hij terugkeert naar Bethel, herroept hij eigenlijk wat hij zo pas gezegd heeft. Toen sprak hij het woord Gods en dat woord Gods was geladen. Dat was een ernstig woord en dat heeft indruk gemaakt. Dat raken de mensen zo nog maar niet kwijt, dat moeten ze zo ook nog maar niet kwijtraken. Want dat woord was bedoeld om hen tot bekering te roepen, om hen van die zondige weg van het overtreden van het tweede gebod en het dienen van de Heer op een eigenwillige manier terug te roepen. Dat woord moest in hun gewetens blijven hangen. En nu gaat hij terug. En met dat hij teruggaat, herroept hij zijn prediking en herroept hij het teken dat hij daarbij heeft mogen doen. Hij mocht toch niet in Bethel eten, dat heeft hij toch tegen de koning gezegd, dat hebben ze toch allemaal gehoord toen ze erbij stonden. En toen die man Gods de uitnodiging van Jerobeam afsloeg en zich beriep op het woord van de Heere waarin hem dat nou juist verboden was. En hij is toch zonder verwijl langs een andere weg teruggekeerd naar het land waar hij vandaan kwam. Hij mocht toch niks te doen hebben met Bethel. En nu komt hij terug. En nu zien de inwoners van Bethel hem samen met die oude profeet die daar al zoveel jaren in hun midden woonde. En ze kijken. En ze zeggen, maar wat is dat dan? Dat mocht hij toch niet doen? En nou is hij toch hier. En hij heeft gezegd dat het van zijn God niet mocht. En zijn God heeft ons dat ontzaglijke ernstige woord doen horen. Maar dan hoef je die God van die man kennelijk ook niet zo serieus te nemen. En dan hoef je de woorden die die man gesproken heeft ook niet zo ernstig op te vatten. Daar hoef je je dan toch kennelijk, kijk maar naar hemzelf, daar hoef je je niet zoveel van aan te trekken. En dat oordeel, dat klonk dan wel zeer gewichtig en dat was dan wel zeer dreigend. Maar dat zal nog wel een beetje meevallen, want die man zelf durft toch ook tegen zijn eigen God en diens bevelen in te gaan. Voelt u? Dat is hetzelfde als wat de Heere Mozes verwijt bij Meriba. Gij hebt mij voor de ogen van dit volk niet geheiligd. God wordt door het gedrag van die man, hij hoeft geen woord te zeggen, helemaal niet. Hij hoeft helemaal niet te zeggen, ik heb het zo ernstig niet bedoeld. Die conclusie trekken de mensen zelf wel. Maar door alleen maar weer in Bethel te verschijnen, degradeert hij God en haalt hij het woord van God naar beneden, alsof het niet zoveel meer is als welk mensenwoord dan ook. God stelt niet zoveel voor. Daar kun je rustig een loopje mee nemen. Want dat doet zijn eigen knecht zelfs. En wat moet God nou doen? Als God zijn eigen eer wil handhaven, wat moet de Heere dan doen? Dat door de vingers zien? Dan had de Heere al die moeite niet hoeven te doen van eerst die profeet uit Juda naar Bethel sturen en hem dat woord laten spreken enzovoort. Als de Heere het hierbij laat zitten, dan is al datgene wat God gedaan heeft helemaal voor niks geweest. Maar God handhaaft zijn woord. Want wat uit zijn lippen ging, blijft vast en onverbroken. En daarom moet er nog wel meer gebeuren. Is het nog niet genoeg dat daar Gods woord gesproken is? Is het niet genoeg dat dat altaar gescheurd is? Is het niet genoeg dat die koning daar een tijd lang met zijn stijve arm stond? Dat is kennelijk nog niet genoeg. Er moet nog een teken bij komen. Want in Bethel moeten ze, en ze mogen het niet vergeten, maar ze moeten horen wat de Heere tot hen te zeggen heeft. Maar wat moet God dan nu nog doen? Ja, dan moet die man Gods uit Juda zelf maar een teken worden. Dan moet hij sterven. En de manier waarop dat gebeurt, die wonderlijke manier van die ezel die daar blijft staan, en van die leeuw die verder niks doet met zijn prooi, die wonderlijke manier moet ervan getuigen dat God wraak neemt. Dat God het vonnis voltrekt. En dat God tegelijkertijd het natuurlijke instinct van die leeuw bedwingt en aan banden legt. En dat God die ezel, die natuurlijk geneigd is om hard weg te vluchten, daar ook laat staan. Want iedereen moet het weten door het wonderlijke van die teken. Het is Gods ingrijpen. En als die man Gods dan straks ook nog in Juda, in Bethel begraven wordt, dan ligt daar zijn graf. Dan is hij nog altijd onder hen. Hij mocht onder hen niet eens komen om te eten en te drinken. En nou ligt hij hier dag in dag uit, in jaar uit. In een graf in hun midden. En elke keer als iemand dat graf passeert, wordt hij herinnerd. De ernst van Gods gerichten. En aan de rechtvaardigheid van Gods gerichten. En dan weten ze het in bed alweer, als ze er naar willen luisteren. God laat niet met zich spotten. Hij doet wat hij gezegd heeft. En we mogen gewis voor zijn straffen beven. En daarom doet God geen onrecht. Nooit, toen niet. En nooit zijn zijn oordelen altijd rechtvaardig. En we kunnen het echt wel aan hem overlaten om recht en gerechtigheid op aarde te doen. Ook als hij de zonde bezoekt, daar doet hij ook recht in. Ook als hij de zonden van zijn kinderen bezoekt. En als hij zijn kinderen onder de roede brengt. Want dat gebeurt ook. En daarom dienen juist zij voorzichtig te wandelen te midden van een krom en verdraaid geslacht. Want juist zij zijn het op wie de Heere zo met nadruk en met nauwkeurigheid het oog slaat. En wat dan te denken van die Judeër, van die man Gods uit Juda? Wel, ik denk dat we ons over hem geen zorgen hoeven te maken. Want hij was een kind des Heeren en hij was een geroepen knecht des Heeren en hij was een getrouwe dienaar van de Allerhoogste. En hij stond daar in de macht en in de mogendheid van de Heere. En hij durfde in de macht van de Heere dat woord, dat oordeelswoord te spreken zonder vrees, zonder aanzien des persoons. Een getrouw gezant. Nou, maar hij zondigde. Ja, dat deed hij. Maar was het de onvergeeflijke zonde? Was het de zonde waar geen terugkeer meer van te verwachten is? Zeker, hij zondigde. Dat zegt de Heere eerlijk. En de Heere zegt ook hoe hij erover denkt en wat hij ermee doet met die zonde. Hij heeft het woord van God ondergraven. Hij heeft het gezag van het woord van God ondermijnd. Hij heeft de eer des Heeren verduisterd. Hij heeft de heiligheid van de Heeren omvloerst. Dat is erg. Maar is er bij de Heere voor deze zonde geen vergeving? Zoals er voor Mozes zonde, die ook de Heere niet geheiligd had voor de ogen van het volk, toch vergeving was. Houdt deze zonde, deze mens uit de hemel. Nou, u begrijpt het, het zou niet best zijn als we die conclusie moesten trekken. Dat omdat deze man gezondigd heeft en omdat dat ons eerlijk in de Bijbel verteld wordt, wij dan nu zouden moeten geloven dat hij ook in zijn zonde gestorven is en dat hij voor eeuwig verloren gegaan is. Het is toch niet zo dat er alleen maar zaligheid voor volmaakte mensen is. Ja, maar zegt iemand, je leest niet van zijn berouw. Dat weet ik nog niet of je niet van zijn berouw leest. Je leest helemaal niks meer van hem. Hoe zou hij naar huis gegaan zijn? En zou die ooit nog gedacht hebben, kom ik wel thuis? Waarom staat deze geschiedenis in de Bijbel? Natuurlijk niet om hem na te volgen. Natuurlijk niet om er een vrijbrief aan te ontlenen om maar slordig te leven en ook maar tegen de wil van de Here in te gaan en als het ons uitkomt ongehoorzaam te zijn en als het ons vlees streelt ook maar te doen wat de Here verboden heeft om te doen. Daarom staat deze geschiedenis niet in de Bijbel. Als de Heer de zonde van zijn volk beschrijft, dan beschrijft hij ze niet en dan laat hij ze niet beschrijven ter navolging, maar ter waarschuwing. En we zullen ons niet kunnen verontschuldigen als wij met de beroep op wat er met deze man gedaan gebeurd is en wat deze man gedaan heeft, zelf onze zonden proberen goed te praten. Laten we de waarschuwing verstaan en voorzichtig wandelen te midden van dit kromme en verdraaide geslacht. Maar deze geschiedenis staat, dacht ik, in de Bijbel beschreven als een bewijs van de oneindige goedheid en grootheid van Gods genade. Ondanks de zonden van zijn volk is hij genadig en is hij barmhartig. En het is zoals die 99ste psalm zegt, hij met hen begaan heeft hun wens voldaan, schoon ze ook om hun zonden, ja zeker, straffen ondervonden. Ik zei al, weet ik hoe die man aan die thuisreis begonnen is? Je leest geen woord meer van die man. Ook geen woord van zelfrechtvaardiging. Ook geen woord van protest, ook geen woord van verontschuldiging. Hij heeft zich niet verdedigd, hij heeft zijn doen en laten niet goed gepraat of geprobeerd goed te praten. Dat kon hij niet, dat deed hij ook niet. Hij was stil, zoals Jozua de hoge priester erbij stond en hij zei ook niks meer toen de Satan hem op zijn vuile kleren wees. En toen de duivel zijn beschuldigingen aan hem richtte, toen wist Jozua in zijn geweten, hij heeft gelijk. En als je geweten de aanklachten van Gods wet gelijk moet geven, dan zeg je niks meer. Dan beleeft de mens zoiets als wat er in de brief aan de Romeinen staat, dat alle mond gestopt wordt. Ik denk dat dat de verklaring is van het feit dat we van deze man geen woord meer horen. En hij heeft het in zijn geweten beseft toen hij op zijn ezeltje stapte. En toen hij zijn gastheer, die hem zo bedrogen had, gedag zei. En toen hij richting Juda ging. Hij heeft het in zijn geweten beseft en toegestemd. Toen dat ontzaglijke woord nog in zijn oren klonk, je zult in het graf van je vader niet komen. De Heere is recht. In al zijn weg en werk. En toen kwam die leeuw. En het is geen worsteling geweest, want die leeuw hoefde maar één keer zijn poot uit te slaan en een harde klap te geven en de man was er niet meer. Dat is nog genade van de Heere dat zijn lichaam niet verscheurd is. God is ook nog gedachte geweest aan het lichaam van zijn knecht. Terwijl de ziel eruit ging, ging hij van stonde aan tot Christus zijn hoofd. Verlost ook van die zonde van ongehoorzaamheid. Verlost ook van die zonde van de eer van God verduisterd te hebben. Hoe kon hij dan naar de hemel? Op dezelfde grond als waarop elke zondaar die tot God bekeerd is naar de hemel gaat. Op de grond van de verdiensten van de Heer Jezus Christus. En op geen enkele andere grond. Niet op grond van zijn eigen deugdzaamheid. Niet op grond van zijn eigen gehoorzaamheid. Ook niet op grond van zijn eigen getrouwheid in het brengen van die boodschap zonder aanzien des persoons. Daar verdiende hij ook niks mee. Maar zo min als dat hij iets kon verdienen met zijn deugden, zo kon hij het, en dat is vreemd gezegd, ik weet het, ook niet meer verzondigen met zijn ongehoorzaamheid, want er was voor hem betaald. Zijn toegang tot de hemel was gegarandeerd. Dat had zijn borg gedaan. En op grond van dat bloed van Christus mag ook deze zondaar thuiskomen En die andere dan, die oude profeet. Ik heb vorige keer gezegd, de veronderstelling gewaagd dat die man toch een ware profeet was. Ik denk niet dat we per se moeten concluderen uit de gegevens die de Bijbel daarover verschaft dat het een valse profeet was. Ik geloof dat ook niet. Ik denk dat er veel meer aanwijzingen zijn die ons hebben moeten doen geloven dat hij een ware profeet was, dan dat we hebben te denken dat het een valse was. Maar een ware profeet die een eind van huis was, die echt helemaal ingezonken en ingezakt was. En was dat nou, en ik heb daar een vraag over gekregen, was dat nou te wijten aan verleidingen die op hem aangekomen waren? Was dat nou omdat de duivel hem stapje voor stapje en voetje voor voetje al verder weggevoerd had in de weg van verleidingen daar in Bethel? Ik weet het niet. Of was hij zelf medeplichtig door niet meer getrouw gebruik te maken van de middelen en door niet meer op de aanwijzingen van de Heer letten, en had hij al te gemakkelijk eigenlijk zijn geweten gesust, als aanvankelijk zijn geweten hem nog wel eens tot zijn plicht riep, en als hij zag dat het in Bethel niet goed ging en dat het met die nieuwe koning Jerobeam en met zijn godsdienstige plannen helemaal niet goed ging, en toen heeft hij gezwegen en toen wist hij dat hij er fout aan deed, maar hij zweeg toch. En zijn geweten zei op den duur niet meer zo duidelijk en niet meer zo hardop dat hij had moeten spreken, maar hij zweeg en hij liet het allemaal maar gebeuren. Wie zal het allemaal zeggen hoe het van kwaad tot erger gegaan is en hoe hij in die geestelijke sluimering terechtgekomen is, waar helemaal niks meer van hem uitging en waar de Heere helemaal niks meer aan die knecht had. Heeft hij zichzelf in die tijd nooit eens een keer gedwongen om in de spiegel te kijken? Heeft hij het nooit eens benauwd gehad in zijn leven? Is hij nooit eens een keer met zorg en met vrees tot de vraag gekomen, wat is het dan ooit in mijn leven geweest? En ben ik dan ooit wel een echte knecht, een geroepen knecht van de Heere geweest? Heb ik het misschien altijd maar verbeeld? Ik weet het niet. Het kan best wezen dat hij het net zo benauwd gehad heeft als David. Van wie we lezen in de 32e psalm, toen ik zweeg en u mijn ongerechtigheden weerhouden door de vrees niet hebben leden, verouderde mijn beenderen door geklag in mijn gebrul en angst de ganse dag. Het kan wezen dat die man er ook zo benauwd onder gelopen heeft. En misschien moest dat dan ook wel een keer in zijn leven gebeuren. Maar toch, hoeveel dingen we ook niet weten, als het een echte knecht des Heren was, niet alleen maar geroepen tot het werk in Gods dienst, hoewel hij het niet meer deed, en als hij behalve een echte knecht des Heren ook een gekende des Heren, een kind des Heren was, dan mag je weten op grond van het woord van God hoe laag het toch soms ook afloopt. En die voorbeelden zijn er in de schrift toch meer. En hoe ver zo iemand van huis kan raken. Eén ding blijft toch waar. Johannes schrijft in zijn brief, zijn zaad blijft in hem. Wat is dat dan? Wat God erin gelegd heeft, dat gaat er nooit meer uit. Daar kan van alles overheen komen te liggen. Een hele vracht kan er overheen komen te liggen. Zodat je van datgene wat God erin gelegd heeft niks meer ziet. Zodat zijn omgeving er niks meer van ziet. Zodat de man zelf het misschien helemaal niet meer bespeuren en geloven kan. Maar het was door al datgene wat de zonde eroverheen gestapeld heeft. En wat de verachtering in de genade eroverheen gelegd heeft. Dwars daardoorheen dringt Gods oog. En hij ziet wat hij erin gelegd heeft. En het komt er een keer weer uit. En laat ik nou de dingen eens zo positief mogelijk mogen interpreteren. Dan geloof ik dat de geschiedenis, het slot van deze geschiedenis ons laat zien. Dat al is de komst van de Judeër naar Bethel dan voor Jerobeam, en dat blijkt uit het slot van dit hoofdstuk. En al is de komst en het woord van die man uit Juda voor de mensen in Bethel misschien allemaal te vergeefs geweest. Er toch eentje in Bethel is geweest voor wie dat woord tot zegen is geworden. En die door dat woord en die door die gebeurtenissen teruggebracht is tot de plek waar hij al jaren geleden was weggelopen. Hij beklaagt hem. En hij begraaft hem. Niet zomaar in een graf, maar in zijn eigen graf. En ik weet, als je verkeerd wil uitleggen, dan kun je zeggen, dat is helemaal toppunt van huichelarij. Dan wil hij nog doen, hij, de brutale ondeugd, de deugniet die het zo verknoeid heeft, wil hij nog net doen alsof hij bij hem wil horen. Toppunt van huichelarij. Maar ik geloof niet dat de schrift ons verplicht om het zo uit te leggen. Ik weet wel dat het zo wel eens uitgelegd is. Maar ik geloof niet dat je verplicht bent om het zo te lezen. Ik geloof dat de Heere ons ook de mogelijkheid laat dat wij in de manier waarop hij met het dode lichaam van die man Gods omgaat en hoe hij en waar hij dat begraaft, dat je daar een bewijs in mag zien van hij is tot inkeer gekomen. En dan dat geloof waar hij toch getuigenis van aflegt. Dat geloof in het woord van God, het zal gewisselijk geschieden, zegt hij. Hij twijfelt er geen moment aan. Niemand in Bethel neemt het serieus. Als je verder leest de laatste twee versen, dan zie je dat Jerobeam er helemaal geen moment meer aan denkt. Hij gaat rustig door. Het mag gebeurd zijn wat er gebeurd is, maar dat schokt hem niet. En dat houdt hem niet bezig en dat verontrust hem niet en dat plaagt hem. Geen moment meer in zijn geweten. En de mensen in Bethel zijn dat ook langzamerhand vergeten. Ze houden misschien nog een beetje van de sensatie over. En al lopen ze dan langs dat graf van die man Gods, dat onder hen gevonden wordt. Dan laat niemand zich daardoor gezeggen en dan is er geen enkel bewijs. Dat er iemand waarachtig tot bekering komt. Maar deze man getuigde tegen zijn zonen, de zaak zal gewisselijk geschieden. En naast de wens om via de begrafenis nog wat goed te maken. Misschien wou hij dat ook wel doen. Hij had het tegenover die collega uit Juda's over knoeid, nietwaar. En als God de mens nou arresteert en als God de mens op zijn plaats brengt, dan wil je het ook tegenover degene bij wie je het verknoeid hebt goed gaan maken, of niet? Dan wil Zacchaeus er wel op uit om wat hij door bedrog ontvreemd heeft, vierdubbel weer te gaan geven. Oh, want dan kun je er in je geweten geen rust meer mee hebben dat je geld van een ander in je zak hebt. En dan kun je er in je geweten geen rust meer hebben dat je een ander gekrenkt hebt en ter neergeslagen hebt. En dan moet je dat goed maken en je moet je verontschuldigen zoals je tegenover God schuld moet beleiden. Moet je het ook tegenover een ander. En nou kan hij het tegenover die man Gods uit Juda nooit meer goed maken. En ik kan hem nooit meer vertellen, man, wil je het maar alsjeblieft vergeven. Want hij geeft geen antwoord meer, hij is dood. Wat kan hij dan nog doen om het goed te maken? Hem een eervolle begrafenis geven en zijn eigen graf aan die man afstaan. En is ook dat geloof wat hij dan tegenover zijn zonen beleidt niet een bewijs dat er echt bij hem een veranderde gezindheid gekomen is? Hij wil met die man uit Juda samen in één graf liggen. En samen met die man Gods uit Juda getuigen van de waarachtigheid van het woord van God. Al is het dan niet meer bij zijn leven, laat het dan bij zijn sterven en laat het dan in zijn dood zijn. Want te lang, veel te lang, heeft hij zich schuldig gemaakt aan zwijgen. En aan het verduisteren van Gods eer. En dan blijkt straks dat die stem die via dat graf opklonk toch gehoord is. Als Josia eeuwen later komt en het woord van de Heere voltrekt, dan zijn er mensen uit de buurt die het nog weten. En als Josia dat bijzondere grafteken daar ziet en hij vraagt, wat is dat voor een grafteken? Dan zijn er mensen uit die omgeving die het hem nog kunnen vertellen. En die zich nog kunnen herinneren dat er een woord Gods gesproken is. En dat dat woord Gods zoveel eeuwen geleden is blijven klinken. Mee ook door het getuigenis uit dat dubbele graf. van de profeet uit Juda en van die oude profeet uit Bethel, die toen is gaan spreken, ja, nadat hij gestorven is. Was dat niet te laat? Daar beslist de Heere over. De liefde gelooft alle dingen en hoopt alle dingen. We zullen samen zingen Psalm 99, het zevende vers. Samen danken, Heere, ook nu weer mogen we uw heilig aangezicht zoeken. Ditmaal om uw naam ook met dankzegging te erkennen, nu gij ons deze avond hier wilde geven, dit uur rondom uw woord. Heere, er zitten ernstige waarschuwingen in uw woord, lessen die niet te vergeefs gegeven worden en die we dan ook ter harte moeten nemen, waar we ons ook door moeten laten gezeggen. En als u de zonde van uw volk ons eerlijk uittekent, Heere, dan zijn dat van die waarschuwingen, dan staat dat er niet ter navolging, in tegendeel, maar dan zijn dat van die signalen waar we op moeten letten om juist ook daarvoor bewaard te mogen worden en op een andere manier meer tot eer van uw naam te leven. Aan de andere kant, Heere, als uw woord ons ook vertelt hoe het in het leven van uw kinderen toch vaak weer helemaal misgaat, dan kan dat ook een rijke bemoediging bevatten. Juist als wij voor onszelf ook tot de ontdekking, tot de eerlijke ontdekking en erkenning moeten komen, dat er in ons leven ook zoveel momenten van struikeling zijn, zoveel momenten van afwijking, zo vaak een gaan op een verkeerde weg, zo vaak ongehoorzaamheid. Ach Heer, het is nooit goed te praten en een verontschuldiging is er niet voor en we hebben uw oordeel erover verdiend. Maar aan de andere kant, uw woord laat ook weten dat u nooit laat varen de werken uw handen. En daarom, o God, wij bidden van u, geef dat wij in uw wegen mogen gaan. Dat we doen mogen wat we vanavond ook eigenlijk uit deze geschiedenis als lering moesten trekken. Voorzichtig te wandelen, te midden van een krom en verdraaid geslacht. Ze hebben in Bethel op die man gelet en toen ze hem terug zagen komen, toen wisten ze, oh, met God is het ook niet zo serieus. En zo kan de wereld ook op ons letten. En als de wereld aan ons aanleiding meent te kunnen vinden om te denken dat het bij God allemaal nog wel meevalt, Heren, dan hebben we u ook naar beneden gehaald en u onteerd. En anderen de indruk gegeven dat het allemaal niet zo ernstig bedoeld is. En daarom, Heren, wij bidden u om een wandel in de vreze van uw naam. Om een wandel voor uw aangezicht. En we vragen u, o genadige God, behoed ons voor de zonde, van welke aard dan ook. Behoed ons ook voor zo'n leven van ingezonkenheid. Want dat kan in het leven van uw kinderen vandaag ook nog gebeuren, Heren. Maar geef dat het bij ons allen waarheid in het binnenste mag zijn. En als het dat niet is, dat het dat mag worden. En dat dan ook van ons mag gelden wat Johannes van de gelovigen in zijn dagen schreef. Zijn zaad blijft in hem. En daar komt u dan toch iedere keer weer op terug. O God, bekeer ons allen voor het eerst en bij vernieuwing tot u. En tot een leven met u. Om Jezus wil. Amen. Over 2 weken hoop ik met u verder te lezen in 1 Koning, het slot van 13 en dan naar hoofdstuk 14.